Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de kans krijgen om te kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag zullen we onder meer kunnen luisteren naar de generale audiëntie, meer bepaald de catechese, die de paus gegeven heeft tijdens die generale audiëntie op woensdag 11 december. Die u trouwens ook via Radio Vaticaan live kon volgen. Maar de vertaling van de catechese, daar hebben we nog niet kunnen blijven bij stilstaan. Dat is ook zeker voor vandaag. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. Zo heeft de paus op dinsdag 10 december de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten ontvangen, regio 6, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, geleid door Monseigneur Dennis Marion, aartsbisschop van Cincinnati. De paus ontving ook aartsbisschop Paolo Borgia, apostolische nuncius in Ivoorkust, en aartsbisschop Antoine Camilleri, apostolische nuncius in Ethiopië, Djibouti en apostolisch afgevaardigde voor Somalië. Woensdag 11 december ontving de paus de deelnemers aan de bedevaart die werd georganiseerd door de eparchie van Mukachevo in de Byzantijnse ritus uit Oekraïne. Alsook kardinaal Angelo Becciu, prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen. En u weet dat als u Radio Vaticaan een beetje volgt, betekent dat ook dat er onmiddellijk daarna een verklaring komt van het Vaticaan betreffende de vordering van het zalig- en heiligverklaringsproces van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Christus in hun leven hebben gevolgd. We zetten deze graag op een rij. Zo heeft de paus een mirakel erkend dat werd bekomen door de voorspraak van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Luigia del Santissimo Sacramento, geboren als Maria Velotti, stichteres van de Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce, geboren op 16 november 1826 te Socavo in Italië en overleden op 13 september 1886 te Casoria eveneens in Italië. Hij erkende het martelaarschap van de dienaar Gods Angelo Marina Alvarez en 19 gezellen van de Orde der Dominicanen, gedood omwille van hun geloof tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1936 in Spanje. Ook het martelaarschap van de dienaar Gods Giovanni Aguilar Donis en zijn 4 gezellen, de dienaar Gods Frutuose Perez Marquez, leek en lid van de derde orde van de heilige Dominicus, beiden gedood omwille van hun geloof tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1936 in Spanje. Daarnaast ook nog het martelaarschap van de dienares Gods Isabella Sanchez Romero, gekend als Ascensión de San José, geprofeste zuster van de orde van de heilige Dominicus, gedood omwille van haar geloof eveneens tijdens de Spaanse Burgeroorlog, maar dat op 17 februari 1937 in Huescar in Spanje. De paus erkent verder de heroïsche deugden van de dienaar gods Vincenzo Maria Morelli, die aartsbisschop was van Otranto, geboren te Lecce in Italië op 25 april 1741 en overleden te Sternazia, eveneens in Italië, op 22 augustus 1812. De heroïsche deugden van de dienaar gods Angelo Sonzini, diocesaan priester en stichter van de Congregazione delle Suore Ancelle di San Giuseppe, geboren op 24 juni 1878 te Malnate in Italië en overleden te Varese, eveneens in Italië, op 5 februari 1957. De paus erkende de heroïsche deugden van de dienaar gods Americo Monteiro de Aguiar, diocesaan priester, geboren te Salvador de Gallegos in Portugal op 23 oktober 1887 en overleden op 16 juli 1956 te Porto, uiteraard eveneens in Portugal. Hij erkende de heroïsche deugden van de dienaar gods Giulio Faccibeni, diocesaan priester, geboren op 28 juli 1884 te Galeata in Italië en overleden op 2 juni 1958 te Firenze, eveneens in Italië. En dan zijn er nog twee, de heroïsche deugden van de dienaar gods Gregorio Tommaso Soares Fernandez, geprofest priester van de Orde der Augustijnen, geboren op 30 maart 1915 te La Cortina in Spanje en overleden op 23 april 1949 te Salamanca, eveneens in Spanje. En tot slot de heroïsche deugden van de dienares gods Maria dell'Angeli de Santa Teresa, geboren als Dina Amorim, geprofeste religieuze, geboren op 8 augustus 1917 te Claudio in Brazilië en overleden op 1 september 1988 te Rio de Janeiro in Brazilië. Op donderdag 12 december ontving de paus haar koninklijke hoogheid prinses Ketevani Bagration de Mukrani, ambassadeur voor Georgië bij de Heilige Stoel, en dit bij de gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven. En de mensen die wat geïnteresseerd zijn in geschiedenis en koningshuizen, die zullen die achternaam zeker herkennen, daar zij een telg is van de familie wiens geschiedenis onlosmakelijk verweven is met de geschiedenis van Georgië. Vele jaren heeft haar familie eigenlijk geregeerd over Georgië, samen met nog enkele andere familietakken. En daarnaast waren zij ook verweven met tal van andere dynastieën en staten. Maar die periode, dat is natuurlijk in deze tijd ook voorbij. Georgië heeft geen regerend koningshuis meer, maar het koningshuis blijft nauw verbonden en betrokken bij de politiek en de diplomatieke belangen van het land. Vandaar dat dus de prinses is gezonden door de president als ambassadeur voor Georgië. De paus ontving ook monsieur Richard Joseph Gagnon, de aartsbisschop van Winnipeg in Canada en voorzitter van de Canadese Bisschoppenconferentie, samen met zijn vicevoorzitter monsieur Raymond Poisson, de bisschop van Saint-Jérôme, en met de secretaris-generaal van diezelfde bisschoppenconferentie, monsieur Frank Leo. En ook verleende de paus een audiëntie aan de leden van de congregatie voor de zalig en heilig verklaringsprocessen. De paus zei daarbij het volgende: dierbare broeders en zusters, ik ben zeer blij om de grote familie van de congregatie voor de zalig en heilig verklaringsprocessen te ontmoeten, die hun werk ten dienste van de universele kerk verrichten, met betrekking tot de erkenning van de heiligheid van hen die Christus trouw zijn gevolgd. Ik groet hierbij kardinaal Angelo Becciu, prefect van dit dicasterie, met genegenheid, en ik dank hem voor zijn verwelkomingswoorden. Ik begroet ook alle kardinalen, bisschoppen, de secretaris Marcello Bartolucci, de ondersecretaris en alle andere medewerkers en postulatoren. Het is een belangrijke gelegenheid voor onze bijeenkomst vandaag. De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen viert dit jaar een halve eeuw. Op 8 mei 1969 besloot Paulus VI de Congregatie voor de Heilige Riten te vervangen door 2 dicasteries. De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. Met deze beslissing heeft hij het mogelijk gemaakt om voldoende middelen, mensen en werk te wijden aan 2 duidelijk te onderscheiden grote gebieden om beter tegemoet te komen aan zowel de steeds talrijker wordende verzoeken van de lokale kerken als aan de gevoeligheden van het concilie. In deze halve eeuw van activiteit heeft uw congregatie een groot aantal biografische en spirituele profielen van mannen en vrouwen onderzocht, om ze als voorbeeld en gids van het christelijk leven naar voren te brengen. De vele zalig- en heiligverklaringen die de afgelopen decennia zijn gevierd, betekenen dat de heiligen geen onbereikbare mensen zijn, maar dicht bij ons staan en ons op de weg van het leven kunnen dragen. In feite zijn het mensen die de dagelijkse arbeid van het bestaan met zijn successen en mislukkingen hebben ervaren en in de Heer de kracht hebben gevonden om steeds weer opnieuw op te staan en de reis verder te zetten. En het is belangrijk om onze evangelische samenhang te meten met verschillende soorten heiligheid, want iedere heilige is een missie, is een plan van de Vader om op een bepaald moment in de geschiedenis een aspect van het evangelie te laten overdenken en te belichamen. Het getuigenis van deze zaligen en heiligen verlicht ons, het trekt ons aan en stelt ons ook in vraag. Want het is het woord van God dat in de geschiedenis is belichaamd en ons na aan het hart ligt. Heiligheid doordringt en begeleidt altijd het leven van de pelgrimerende kerk in de tijd, vaak op een verborgen, bijna onmerkbare wijze. Daarom moeten wij leren om heiligheid te zien in het volk van God, in het geduldige volk van God, in de ouders die hun kinderen met zoveel liefde doen opgroeien, in de mannen en vrouwen die zich inspannen om brood op de plank te brengen, in de zieken, in de oudere religieuzen die blijven glimlachen. Dit is vaak de heiligheid van de buren, van zij die dicht bij ons wonen en een weerspiegeling zijn van de aanwezigheid van God. Jullie dicasterie is geroepen om de verschillende modaliteiten van heldhaftige heiligheid na te gaan. Degene die het meest zichtbaar zijn, maar ook de meest verborgen, de minst opvallende, maar even buitengewoon. Heiligheid is het ware licht van de kerk. Als zodanig moet zij op de kandelaar worden geplaatst, zodat zij de weg naar God van alle verlosten kan verlichten en leiden. Het is een dagelijkse verificatie die wordt uitgevoerd door uw dicasterie, die sinds de oudheid met zorgvuldigheid en nauwkeurigheid worden uitgevoerd in haar onderzoek met ernst en vaardigheid, in de studie van procedurele en documentaire bronnen, met objectiviteit en strengheid in het onderzoek en op ieder niveau van oordeel met betrekking tot het martelaarschap, de heldhaftigheid van de deugden, het offer van het leven en het wonder. Dit zijn fundamentele criteria die vereist zijn door de ernst van het onderwerp, door de wetgeving en door de gerechtvaardigde verwachtingen van het volk van God, dat zich toevertrouwt aan de voorspraak van de heiligen en zich laat inspireren door hun voorbeeld van leven. Door deze weg te volgen, maakt het werk van de congregatie het mogelijk om de weg vrij te maken van iedere dubbelzinnigheid of twijfel en zo een volledige zekerheid te verkrijgen wanneer men de heiligheid verkondigt. Ik kan u dan ook alleen maar aansporen om die weg te blijven volgen, die de congregatie van de heilige riten ongeveer 4 eeuwen lang heeft uitgestippeld en gevolgd. En die de congregatie de laatste 50 jaar heeft voorgezet in de congregatie voor de zalig en heilig verklaringsprocessen. Hierin wil ik jullie allen aanmoedigen. De adviseurs op historisch, theologisch en medisch gebied worden opgeroepen om hun werk met een volledige vrijheid van geweten uit te voeren, de hun toevertrouwde zaken zorgvuldig te bestuderen en de relevante oordelen met een volwassen reflectie, onpartijdig, zonder rekening te houden met enige conditionering van welke kant dan ook, te formuleren. Het reglement en de praktijk, evenals de waakzaamheid van de oversten, moeten een relatie van absolute onafhankelijkheid bevorderen tussen zij die de individuele geloften opstellen en diegenen die de specifieke zaken vormen en coördineren. Het is een kwestie van altijd rekening te houden met de specifieke doelstellingen die de glorie van God en het geestelijk-spirituele welzijn van de kerk zijn en die nauw verbonden zijn met het zoeken naar de waarheid en de evangelische volmaaktheid. De postulatoren van hun kant moeten zich er steeds meer van bewust zijn dat hun functie een houding van dienstbaarheid aan de waarheid en samenwerking met de heilige stoel vraagt. Zij mogen zich niet laten leiden door materiële visies, economische belangen. Ze mogen zich niet laten leiden door op zoek te gaan naar hun eigen persoonlijke bevestigingen en moeten boven alles vermijden wat in strijd is met de betekenis van het kerkelijk werk dat zij verrichten. Mogen de postulatoren zich er altijd van bewust zijn dat de oorzaken van zaligverklaring en heiligverklaring werkelijkheden van geestelijke aard zijn en niet alleen van procedurele aard. Daarom moeten ze met een duidelijke evangelische gevoeligheid en morele strengheid behandeld worden. Inderdaad, ooit spraken wij met kardinaal Amato over de noodzaak van het wonder. Er is een wonder voor nodig, want het is daar waar God wijst. Zonder een duidelijke tussenkomst van de Heer kunnen we niet doorgaan met een heiligverklaring. Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor uw ijverige dienst aan de hele kerk. Door uw werk staat u vooral aan de zijde van de bisschoppen om hen te ondersteunen bij hun inzet voor de verspreiding van het besef dat heiligheid de diepste nood is van iedere gedoopte, de ziel van de kerk, het prioritaire aspect van haar zending. Ik vertrouw uw dagelijks werk toe aan de moederlijke voorspraak van Maria, koningin van de heiligen. En ik vraag u om voor mij te bidden en geef u mijn apostolische zegen van harte. Het is een mooie toespraak tot een groep van mensen die met de paus meewerken om de zalig- en heiligverklaringsprocessen die complex kunnen zijn, die ook lang kunnen duren, die een enorme expertise vragen om die in goede banen te leiden. Maar vooral waarom dat we deze toespraak ook wilden voorlezen, heeft te maken met het feit dat we daarin opnieuw kunnen ontdekken dat de paus zegt, heiligheid, dat is het licht van de kerk. Hij noemt het de ziel van de kerk. Datgene wat het centrum is van haar missie. Wel laten wij ook in ons werk of op de plaats waar wij geroepen zijn, beseffen dat dat hetgene is wat Jezus van ons vraagt, om die weg naar heiligheid samen met degenen die ons omringen te bewandelen. En om daar ook het centrum van ons leven van te maken. En dan diezelfde dag nog heeft de paus ook de prelaten ontvangen die lid zijn van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten, deze keer regio 7, tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, geleid door kardinaal Blaise Joseph Cupich, aartsbisschop van Chicago. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug en zullen we graag de catechese van paus Franciscus, die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 december, aan u brengen. En u zal dus kunnen luisteren naar paus Franciscus. Hij gaat verder in zijn catecheses over de handelingen der apostelen. Dat is voor zo dadelijk. En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nu luisteren naar de catechese van paus Franciscus, die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 december.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella lettura del libro degli Atti degli Apostoli continua il viaggio del Vangelo nel mondo.
Dierbare broeders en zusters, wanneer we de handelingen der apostelen lezen, gaat de reis van het evangelie in de wereld verder en het getuigenis van de heilige Paulus wordt steeds meer gekenmerkt door het zegel van het lijden. Maar dit is iets dat groeit met de tijd in het leven van Paulus. Paulus is niet alleen een vurig evangelist, onverschrokken missionaris onder de heidenen die nieuwe christelijke gemeenschappen leven geeft, maar hij is ook het lijdende getuigenis van de verrezenen. De komst van de apostel in Jeruzalem, beschreven in hoofdstuk 21 van de Handelingen, ontketent een woeste haat tegen hem, met het verwijt: maar dit was een vervolger, vertrouw hem niet. Net als voor Jezus is Jeruzalem ook voor hem de vijandige stad. Hij ging naar de tempel, werd herkend, werd meegenomen om gelyncht te worden en in extremis gered door de Romeinse soldaten. Beschuldigd van onderricht tegen de wet en de tempel, werd hij gearresteerd en begon zijn omzwervingen als gevangene. Eerst voor het Sinistrium, daarna voor de Romeinse procurator in Caesarea en tenslotte voor koning Agrippa. En Lucas benadrukt de gelijkenis tussen Paulus en Jezus. Die beiden worden gehaat door hun tegenstanders. Publiekelijk worden beschuldigd en door de keizerlijke autoriteiten als onschuldig worden erkend. En zo wordt Paulus geassocieerd met het lijden van zijn meester en wordt zijn lijden een levend evangelie.
Io vengo di San Pietro.
Ik kom uit de Sint-Pietersbasiliek. Ik heb vanochtend mijn eerste audiëntie met Oekraïense pelgrims uit een Oekraïens bisdom. Hoe vervolgd deze mensen waren, hoezeer zij geleden hebben voor het evangelie. Maar ze hebben niet onderhandeld over het geloof. Een voorbeeld. Vandaag de dag worden in de wereld, in Europa, veel christenen vervolgd, geven hun leven voor hun geloof, of worden vervolgd met de witte handschoenen aan. Ze worden gemarginaliseerd. Het martelaarschap is de adem van het leven van een christen. Van een christelijke gemeenschap. Er zullen altijd martelaren onder ons zijn. Dat is juist het teken dat wij op de weg van Jezus gaan. Het is een zegen van de Heer dat er in het volk van God iemand is die dit getuigenis van het martelaarschap geeft. Paulus wordt opgeroepen zich te verdedigen tegen de beschuldigingen en uiteindelijk wordt zijn verontschuldiging in aanwezigheid van koning Agrippa een doeltreffend getuigenis van het geloof. En vervolgens vertelt Paulus over zijn eigen bekering. De verrezen Christus heeft hem tot christen gemaakt en hem de zending onder de volkeren toevertrouwd, opdat zij zich van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God bekeren en vergeving van zonden, van de erfzonde verkrijgen, te midden van hen die door het geloof geheiligd zijn in Christus. En Paulus gehoorzaamde deze opdracht. Hij liet alleen maar zien hoe de profeten en Mozes voorspelden wat hij verkondigt. Christus zou moeten lijden en dat hij eerst onder de mensen die uit de dood zijn opgestaan, het licht zou verkondigen aan het volk en de volkeren. Paulus' getuigenis raakt het hart van koning Agrippa, die enkel de beslissende stap mist. En zo zegt de koning, een beetje meer en overtuig mij om christen te worden. Paulus werd onschuldig verklaard, maar kon niet worden vrijgelaten omdat hij een beroep deed op keizer. En zo gaat die onstuitbare reis van het woord van God naar Rome verder. Paulus, geketend, zal hier in Rome eindigen. Vanaf dit moment is het portret van Paulus het portret van de gevangene, wiens ketenen het teken zijn van zijn trouw aan het evangelie en van het getuigenis dat hij aan de verrezene heeft gegeven. De ketenen zijn zeker een vernederende beproeving voor de apostel, die aan de wereld getoond wordt als een boosdoener. Maar zijn liefde voor Christus is zo sterk dat zelfs deze ketenen met de ogen van het geloof worden gezien. Het geloof dat voor Paulus niet een theorie, een mening over God en de wereld is, maar de werking van Gods liefde in zijn hart. Dat is liefde voor Jezus Christus. dierbare broeders en zusters. Paulus leert ons doorzettingsvermogen in de beproeving en het vermogen om alles met de ogen van het geloof te lezen. Vandaag vragen wij de Heer, op voorspraak van de apostel, om ons geloof te doen herleven, ons te helpen om trouw te blijven, tot het einde van onze roeping als christenen, discipelen van de Heer, missionarissen. En het is prachtig hoe Paus Franciscus in zijn catechesis de figuur van Paulus volgt. Het is werkelijk fenomenaal om die catechesis naast elkaar te plaatsen en die even na elkaar te lezen of te beluisteren. Paulus wordt ons getoond als een voorbeeld in het geloof. En ook hoor ik toch wel een kritische verwijzing naar Europa. Hè? Het martelaarschap met de witte handschoenen aan. De vervolging met de witte handschoenen aan. Toch een duidelijke verwijzing naar de vervolging die de christenen ook meemaken hier in Europa. Het mag zeker een bemoediging zijn voor ieder van u die misschien ook een stukje vervolging heeft ervaren in het leven. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Daarna hoort u de Vaticaanse hymne en geef ik u nog de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Zo benoemde de paus eerwaarde heer Luis Augusto Campos Flores tot bisschop van Socorro y San Gil in Colombia. De paus heeft eerwaarde heer Donald Edward de Groot benoemd tot bisschop van Sioux Falls in de Verenigde Staten. Eerwaarde heer Julius Jacobi Kundi is benoemd tot bisschop van Kafanchan in Nigeria. Monseigneur Secundo René Coba Galarza is benoemd tot bisschop van Ibarra in Ecuador. En de paus heeft eerwaarde heer Giorgio Barbeta benoemd tot bisschop, hulpbisschop van Huari in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de actualiteit uit het Vaticaan en natuurlijk ook alle activiteiten van onze paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.